Ik heb al heel wat vragen gehad in de pauze, gesprekken, vragen, opmerkingen. Het was fijn om zo te delen. Er blijven ook nog een aantal vragen over voor nu. Een kleine sessie. De eerste vraag die ik nu wil nemen is een vraag naar aanleiding van de vorige keer. En toen heb ik het over Barabbas naast de Heer Jezus gehad. Er komt nu een vraag over de uitlegging vorige keer. Barabbas, Jezus, zoon van de vader en vader, zoon enzovoort. Prima uitleg. Nou, daar ben ik al blij om. Helemaal goed. Ik kan hem ook wegleggen, maar daar ging het nu niet om. Maar volgens mij, prima uitleg, maar volgens mij was Barabbas de vertegenwoordiger van mij, zoals ik eigenlijk ben van ouds af. Hè? Dus dat is eigenlijk een soort representant van zoals ik eigenlijk ben. Een moordenaar, een oproerige, een rover, weet je wel. Dus dat waren de kenmerken van Barabbas. Nu, dat zit ook in ons. Daar heb je 100% gelijk in. Dus ik geloof ook dat dat waar is. Maar hoe is dat dan? Omdat wij de duivel tot vader hadden. En daarom moeten we wederom geboren worden. Dus ik wilde zo graag duidelijk maken dat naast de Heer Jezus iemand stond, een representant van alles wat tegenover de Heer Jezus stond. En dat heb ik ook gedaan. Wij hadden aan het kruis gemoeten. Amen. Ik bedoel, ik ben het helemaal met u eens dat u dit ook ziet als een soort weerkaatsing van hoe de mens van nature is. En hoe die in elkaar steekt en wat die allemaal niet goed doet. En hoe er allerlei dingen misschien nog veel meer niet goed gaan. En dan een verdere opmerking, dat ging dan over Israël in de woestijn. Daar kreeg ik nog een mondelinge vraag ook over zo pas. Over het opstandige volk Israël, die door slangen gebeten werden, stierven. En daarna heeft Mozes in de woestijn, u vindt het in Numeri, een slang gemaakt van koper, van brons, en in het vuur gebracht. Koperen slang op een staak gestoken en iedereen moet naar die slang kijken. En dat is in het Nieuwe Testament, in Johannes 3, in het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus, is dat een heel duidelijk symbool. Nu, ook daarover hadden we nog een gesprek in de pauze. Is dan de slang toch een type van de Heer Jezus? Of moet je zeggen, de slang die daar in het vuur geweest is, is een type van de overwinning van de Heer Jezus. Dus niet als zodanig, qua materiaal of qua vorm, maar de overwinning over de slang, de overwinning over de Satan en zijn machten, dat wordt daar gezet. En alleen daardoor is er genezing, is er redding, is er heil. En dat bedoelde de Heer Jezus ook in Johannes 3. Ik denk dat ik het zo mag zeggen. In de geloofsbelijdenis staat de volgende vraag, en belijden wij ook in de kerk, nu komt dat zinnetje, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Is dat een misvatting van de opstellers geweest? Als eerste gemeente opgenomen wordt, vraagteken, geldt dat oordeel alleen de ongelovigen? De Bijbel zegt, wie gelooft wordt niet veroordeeld, die niet gelooft is al veroordeeld. Dat is dus de uitdrukking in de Nederlandse geloofsbelijdenis van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. De opstellers van de geloofsbelijdenis die zijn al heel wat jaren geleden overleden. En die hebben hun voer, hun basis gevonden in de uitleg van Luther en van Calvijn. Daar heb ik al iets over gezegd vanavond. En daar was binnen de denkkaders van Luther en van Calvijn geen millimeter ruimte voor Israël. Dat bestond niet. Want de kerk was het geestelijk Israël. Dus krijg je, als je alles op een rij zet en alles in de gemeente stopt, een soort eindpunt, de jongste dag. En dan, ja, dat is het einde. Dan komt de Heer Jezus om te oordelen de levenden en de doden. Dan wordt het scheiden van schapen en bokken ineens een moment van de jongste dag. En dan is ineens de grote witte troon ook een moment van de jongste dag. Dus zelfs het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Een moment van de jongste dag. Alles wordt dan door elkaar heen gegooid. Je krijgt een soort mix van. En wat ik nu probeer al tijdenlang is om dat uit elkaar te trekken. En om duidelijk te maken dat er wel terdege verschil is tussen de gemeente en Israël. En dat je niet kunt zeggen dat als de gemeente weggaat, dat het dan afgelopen is. En ook niet dat het allemaal één pot nat is, dat het allemaal hetzelfde is. De gemeente is een heel uniek gezelschap, nooit openbaar geweest en nu openbaar geworden. En die gemeente is nu op aarde, wordt op dit moment gevormd door de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt. En die gemeente gaat hier vandaan, wordt opgenomen, gaat de Heer tegemoet in de lucht. Dat moment zal spoedig zijn. Dat is de volheid der heidenen, nog wel even aan gerefereerd vanavond, die zal ingaan. En dan gaat God de draad met Israël weer helemaal oppakken. Dan gaat geheel Israël, dat betekent 2 stammen plus 10 stammen, zal weer in een bijzondere positie gebracht zijn. Dat komt nog. Dus ik ben het een beetje met u eens als u zegt, is dat een verkeerde opvatting? Nou, ik bedoel niet eigenwijs te zijn, want we willen niet graag eigenwijs. Ik wil zo graag ook onderstrepen dat in die tijd de mensen ook de Heidelbergse catechismus gemaakt hebben, omdat de mensen geen Bijbel hadden en ze toch in aanraking mochten komen met het woord van God. Ze hebben voor elke zondag een stukje tekst genomen en een stukje uitleg gegeven. Ze hebben een gigantisch werk gedaan. En ik geloof dat de Heer daar een buitengewone zegen aan verleend heeft. Maar u moet dat wat daar staat nooit door het woord van God verheffen. Vanaf dat moment ga je de opstellers van dit soort geschriften, de formulieren van enigheid, gaat u dan een aureool van goddelijke wijsheid geven. Nou, ze waren best, moet ik het voorzichtig zeggen, bezig om de eer van de Heer te zoeken, dat geloof ik stellig. Maar ze hebben het ook in die zin wel eens niet goed gehad. Nou, een van die dingen heb u vanavond. Saul was ook een gezalfde. Hoe zit dat? Verschil met David. Nou, Saul was inderdaad gezalfd. Ik wilde zo graag duidelijk maken, en ook daarover hadden we nog een gesprek in de pauze, dat Saul een hele bijzondere plaats had. U mag Ezechiël 26, 27, 28 eens gaan lezen. En ik hoop dat u dat doet. Dan ziet u hoe daar een beschuttende cherub is, met buitengewone kwaliteiten en buitengewone schittering en glorie. En een kop groter, zo heb ik het even genoemd, dan alle anderen. En die een kop groter was dan alle anderen, die boven alles uitstak, ging zich verheffen. Die wilde aan God gelijk zijn. En die wilde God zelf zijn. Die wilde een soort staatsgreep plegen en zelf in de troon. En dat is natuurlijk exact wat hij Eva influistert. Als je nu van deze boom gaat eten, zul je aan God gelijk zijn. Dat is dus de insteek die Satan kiest. En dat heeft hij gedaan. En Saul is daar een type van, een beeld van. En daarna is hij een vervolger van de gezalfde van de Here geworden. In het Oude Testament kon de Heilige Geest van iemand wijken. In het Nieuwe Testament kan dat van een Nieuw Testamentisch gelovige nooit. In het Oude Testament kan David zeggen, neem uw Heilige Geest niet van mij. Psalm 51. Maar in het Nieuwe Testament kan dat niet. En als je vandaag in de gemeente zingt dat we de Heilige Geest van ons zien weggaan of zo, of neem uw Heilige Geest niet van mij, dan moet je dat maar doorschrappen in je bundeltje. Sorry hoor. Maar u begrijpt het een beetje, maar dat kan niet. Het klopt niet. De Heilige Geest zal in je zijn, zal bij je zijn tot in eeuwigheid. Het gaat niet meer weg. Dat is het verschil. Bij Saul was er dus wel een moment dat de Heilige Geest wegging. In het Nieuwe Testament kan dat absoluut niet. De volkeren rond Israël hoor je vaak zeggen, die Sionieten. Dat lees ik even van het blaadje af. Als ik dan Psalm 65 vers 1 en 2 lees, de God van Sion, is dat niet de God van hemel en aarde beledigen? Veel wijsheid staat erbij. Nou, dat wil ik ook graag zo houden. Ik weet niet of de volkeren dit zeggen. Ze zeggen niet die Sionieten, ze zeggen Zionisten. En Zionisten, dat zijn mensen die een sociale groep wilden zijn, een politieke sociale groep, zonder dat daar geloof bij te pas kwam om Zionistisch te denken. Ze willen terug naar het land. Dat is niet hetzelfde als Sion. Het Sion van de heilige Israëls. Je schrijft het ook anders in het Nederlands. Zionisten is met een Z En Sionisten is met een Z dus, maar Sion is met een S. Even, dat kan in andere vertalingen en andere landen zelfs anders liggen. Dat kan wel eens dezelfde voorletter hebben. Maar in onze beleving is Zionist een duiding voor mensen die het land willen claimen voor de Joden. En dat wordt gehaat. Maar de God van Sion is de God van de stad Jeruzalem. Sion was een stukje van Jeruzalem. Dat stukje van Jeruzalem waar de koning woonde, waar de koning zetelde. Sion staat altijd in verbinding met het koningschap van de Heer Jezus. Altijd. En dat is dus niet helemaal hetzelfde als Zionisten. Laatste vraag, maar wel een belangrijke misschien. Dat is een aanleiding van een gesprek ook. Mogen we ervan uitgaan dat kinderen zeker weten dat ze naar de hemel gaan wanneer ze sterven? De een gelooft dat het zo is, omdat het haar altijd zo verteld is, maar heeft dit zelf bijbels niet kunnen onderbouwen. De ander zei dat slechts de kinderen van christenen naar de Heer gaan, aangezien de ouders verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Doordat de ouders geheiligd zijn, zijn de kinderen ook geheiligd. 1 Korinther 7, vers 14. Maar wat als de ouders niet gelovig zijn, zelfs nooit het evangelie gehoord hebben? En wat doe je dan met teksten als laat de kinderen tot mij komen? En Jerobeam, zijn vrouw en hun zonen in Koningen 14, en Joodse gedachte kinderen 12, 13, bar mitzwa worden als rein beschouwd. Nou, een hele mond vol. Geen makkelijk thema. In de eerste plaats zijn kinderen rein omdat een gelovige rein is. Nee, dat is niet zo. Dat woord rein mag je dus niet meer gebruiken. Wel geheiligd. Maar zelfs de ongelovige man is geheiligd door de gelovige partner. Dus als de vrouw wel gelovig is en de man niet, is die ongelovige man geheiligd in en door zijn vrouw. Maar dat betekent niet dat hij dus in de hemel komt. Dat betekent dat hij op een apart terrein, op een bijzonder, een speciaal terrein gekomen is. Een terrein waar rekening met God gehouden wordt, waar gebeden wordt, waar misschien gelezen wordt, misschien gezongen wordt. In elk geval waar rekening met de Heere gehouden wordt. Dat is geheiligd, op een apart terrein. Onze kinderen zijn ook op een apart terrein, op een heel bijzonder terrein terechtgekomen. Daar waar de Heere gediend wordt. Dat betekent het in 1 Korinthe 7. En daar zitten we dus gelijk met de volgende vraag van hoe gaat het dan met kinderen, laat maar zeggen, die heel jong sterven, kindersterfte. Zijn die dan verloren omdat ze niet van gelovige ouders zijn? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Dat zou misschien helemaal te dol voor woorden zijn. Sorry dat ik het zo zeg. Dat kindje van 1 jaar en sterft, kan er sowieso niets aan doen dat zij of hij in dat gezin of in die sfeer is terechtgekomen. Geen sprake van. Ik denk dat ik mag zeggen, dat leert de Petrusbrief. Er komt een moment dat alle mensen de meester die hen gekocht heeft, moeten erkennen. Mensen die de meester die hen gekocht heeft niet erkennen, gaan verloren. Dat is in de brief van Petrus een criterium. Kindertjes van 1 jaar hebben nooit de meester die hen gekocht heeft verloochend. Nooit. Dat is niet bij ze opgekomen, dat hebben ze niet bedacht, dat hebben ze nooit boven kunnen krijgen, dat is nooit geweest. En dat kan ook niet. Daarom is het criterium ook, wanneer komt het moment dat jongeren, dus hoe oud ze dan ook zouden moeten zijn, misschien 12, misschien is dat een indicatie, dat jongeren echt bewust nee zeggen tegen de meester die hen gekocht heeft. Dat is het criterium. Dus ook mensen, kindertjes uit, laten we zeggen, islamitische sferen, of het nou Indonesië heet, of Pakistan, of Afghanistan. Maar ze sterven jong, die gaan niet verloren. Waarom? Omdat ze de meester die hen gekocht heeft nooit hebben verloochend. Dat is het criterium. Ik zeg niet dat ze bij de gemeente horen. U moet het verschil weer maken tussen die de Heilige Geest ontvangen en dus bij het lichaam van Christus horen, en mensen die niet verloren gaan. Ja, nou ja, waar zijn die dan en waarom krijgen die dan dit niet? En daar gaan we nog wel even. We krijgen daar nog een aantal onderwerpen over. Maar dat laat ik nu maar even los. Ik ga je alleen zeggen dat er meer mensen zijn die leven uit God hebben, meer zielen zijn die leven uit God hebben dan die bij de gemeente horen. Dat weet u al lang. Want de gemeente wordt opgenomen. Die zijn dan bij de Heer Jezus in het huis van de Vader. En dan komt er nog een grote schare die niemand tellen kan. Alsjeblieft. Ze zijn zelfs ontelbaar. Dat wat dan nog komt. Waar komen die dan vandaan? Uit de grote verdrukking. Nou, misschien zijn dat wel ontzettend veel mensen die nu bij de islamsfeer zijn. En dan toch nog geraakt worden door de prediking van de 144.000 of anderszins. Hoe dan ook. We moeten oppassen. En ik ga beslist zeggen, heel duidelijk, dat kindertjes die de Heer Jezus niet hebben afgewezen, welkom zijn.